Ik gooi de feesten door elkaar. Want met kerstfeest vier ik Pasen. En dat zal u verbazen. En ik weet niet meer wat er verder op rijmde, Johan, maar zoiets was het, hè. Nog steeds schitterend lied. En morgen is het Pinksteren en vandaag zijn wij in Lucas 1. Ik hou daarvan. Wij zijn in Lucas 1 waar de aankondiging gekomen is van de geboorte van Johannes de Doper aan Zacharia en zijn vrouw Elisabeth. En vervolgens aan Maria en Jozef. De geboorte namelijk van Jezus. Want deze beide geschiedenissen worden in het verslag in elkaar geschoven. En niet alleen het verhaal, niet alleen het verslag, maar ook de gebeurtenissen. Want vervolgens bezoekt Maria Elisabeth, dat is vanaf vers 39 van Lucas 1. Want haar was gezegd dat zij zwanger zou worden, maar dat haar nicht Elisabeth reeds 6 maanden zwanger was. Staat in vers 36. En Maria, vers 39, opgestaan zijnde in diezelfde dagen reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. Waarna de vraag is, welke stad was dat? En antwoord nummer 1 is, wij weten het niet. Antwoord nummer 2 is Hebron. Omdat gebergte beperkt onze keuze binnen het stamgebied van Juda. En in het gebergte van Juda kennen wij als belangrijke stad Hebron, die ook nog wel eens wat van doen heeft gehad in de geschiedenis van Abraham. En bovendien in het geschiedenis van David en zijn huis, Hebron. En bovendien is Hebron een priesterlijke stad, een van de steden die toegewezen is aan de Levieten, aan de priesters dus. En aangezien wij van doen hebben met een priesterlijke familie, Zacharia en Elisabeth, valt het lot. Bij alle commentatoren is dat zo hoor, het is niet mijn uitvinding. Maar valt het lot op Hebron, daar zal het dan wel geweest zijn. De vraag is, waarom staat het niet in de Bijbel? Het gekke is, daar heb ik het antwoord op. Maar ja. Maar dat mag ik nou eigenlijk niet meer geven, als we toch niet weten of het wel klopt. Hè? Dan blijft het gewoon, wij weten het niet. Maar de zaak is deze, ik zeg dat bij voorkeur vooraf. Dan wordt het makkelijker om het een en ander te volgen. De zaak is deze, dat in de figuren van Johannes de Doper en Jezus, ik heb het over de mensen, wier geboorte werd aangekondigd en die allebei door een wonder verwekt zijn geworden. Of dat hetzelfde wonder was, wat mij betreft wel, volgens de dokter waarschijnlijk niet, maar dat doet er nou niet toe. Zijn de dokters in de zaal? Vandaag niet, hè? Nee, hoor ik het mooi. Goed. Dat weten wij dus niet, maar het was wel een wonder. Die twee die worden ook verward. In al die versen hier worden ze verward. We hebben het daar vandaag ook verder over. En de aardigheid daarvan is dat Johannes de Doper uitdrukt als priester, want hij was een leviet en uit het huis van Aaron enzovoorts. Zowel zijn vader en zijn moeder waren dat, dus hij ook. Johannes was dus officieel een priester, maar hij is de uitbeelding van het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Een priesterschap wat tot in onze dagen gepraktiseerd wordt, om zo te zeggen. Want sinds wat wij noemen Sorry dat ik dat er altijd bij zeg. Maar sinds de eerste, wat wij noemen de eerste komst van Christus, kennen wij de Heer Jezus in de praktijk als hoge priester. Namelijk, niet uit Levi, zegt Hebreeën 7, maar naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen op grond van enige uitspraken uit Genesis 14 en vervolgens uit Psalm 110 vers 4 of 3. Daar wil ik afwezen. Gij zit priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wij kennen de Heer als hoge priester. Dat de hoge priester of priester gewoon naar de ordening van Melchizedek tevens koning is, heb ik al gezegd, want Melchi betekent koning. Melchizedek is Melech Tzadik, dat wil zeggen de koning der gerechtigheid. En hij was ook koning van Salem, Melech Shalom. Dus koning is hij sowieso, maar in de praktijk, zei ik, kennen wij de Heer Jezus als hoge priester. En voor zover hij koning zou zijn, geacht wordt te zijn, of hoe je dat maar noemen moet, moet ik u zeggen dat dat tot vandaag binnen het christendom een omstreden zaak is. Binnen het jodendom, daar ziet men de Heer Jezus niet als Messias, dus daar hoef ik ook niet op in te gaan. En dus blijft het wat het was, een omstreden zaak. En je loopt er vaker tegenop dan je denkt. Oké, daar loop ik vaker tegenop dan ik voor mogelijk houd. En ik moet me dat altijd realiseren. Altijd als het gaat over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus in het verleden, maar vooral in het heden, voor zover dat ooit nog ter sprake komt, is er altijd die grote verwarring. Men is hem kwijt, men weet het niet. En dan is de vraag, hoe zit dat nou met dat koninkrijk? Dat komt hier regelmatig ter sprake dus. Hoe zit dat met dat koninkrijk? En de meest gangbare opvatting dienaangaande, is dat de discipelen weliswaar dachten dat er een koninkrijk hier op aarde aan Israël zou wederopgericht moeten worden, met dank aan Handelingen 1 voor deze formulering. Maar dat die mensen nou eenmaal vleeselijk waren en aardsgezind, die discipelen, kortom dom en naïef, al zegt men het liever niet zo. Want ja, Petrus moest toch nog paus worden. Dus ja, je moet er een beetje. Maar ze waren dom en naïef, want zij waren vleeselijk. Want zij meenden dat het een koninkrijk op aarde zou moeten zijn. En daar zaten ze helemaal mee mis. Dat is gangbare commentaar hoor. Dat is gangbaar orthodox. Dit is calvinistisch orthodox. Jazeker. Want het koninkrijk komt immers niet met uiterlijk gelaat, heeft men gelezen. Of het koninkrijk is niet van hier, hetgeen een half citaat is van een vers uit Johannes 19. En dus niet eerlijk, maar goed, men gebruikt die teksten. Hij zegt, nee, het koninkrijk is in uw lieden en het is een geestelijk koninkrijk. En dat was het dan. En dat wordt in protestantse kring benadrukt, omdat in Roomse kring men er nog altijd van gemaakt heeft dat de troon en alles weliswaar in de hemel staat, maar dat de Heer een stadhouder heeft op aarde. Net als Willem de Zwijger, die was stadhouder van de koning van Spanje, die hij altijd geëerd heeft, dat weet iedereen, toch? Zoiets, stadhouder, vertegenwoordiger, plaatsvervanger. En dus is de Roomse kerk het koninkrijk Gods op aarde. En vandaar dat hij ook altijd gestreefd heeft naar wereldlijke macht. Heb je dat? En hoe het nu is, weet ik niet, want ik bemoei me daar niet mee. Ik heb niks met Rooms-katholicisme, maar ook niets met Calvinisme. Ik heb die achtergrond niet. Ik heb die opleiding niet. Ik heb er ook geen behoefte aan. Wij hebben een Bijbel. En we stellen vast dat dit de opvattingen zijn. Maar wat de Bijbel ervan zegt, is dat Christus, de Heer Jezus, als de Messias verhoogd is geworden en de allerhoogste troon heeft die je maar bedenken kunt. En wat die troon op aarde betreft, dat was inderdaad letterlijk, staat ook letterlijk in de Bijbel, daar kun je niks van afdoen. Niet in twee teksten, maar de hele Bijbel door kom je dat constant tegen, over dat koninkrijk dat op aarde gevestigd, geopenbaard zou moeten worden via 1000 voor Christus ongeveer, via het huis van David en via nog even verder terug via Juda. Toch, dat koninkrijk dat zou op aarde gevestigd worden, maar voorlopig heeft de Heer daar geen haast mee, want alle dingen zijn toch al aan zijn voeten onderworpen. En iets meer technisch. En omdat het koninkrijk zou moeten komen via Juda en dus via het Joodse volk, dat is de stam, dus via het Joodse volk en aangezien het Joodse volk hem niet als koning wilde, heeft de Heer gezegd, dan zoeken jullie het maar een poos zelf uit. Dat heeft hij ook gezegd trouwens tegen de wereld, want niet alleen hebben de zijnen hem niet aangenomen, maar de wereld heeft hem ook niet gekend. En gezamenlijk hebben zij de Heer Jezus verworpen. En toen zei de Heer, als je mij in vergetenis stelt, zal ik u in vergetenis stellen. En dat is nog steeds actueel tot in onze dagen. En de openbaring van het koninkrijk van Christus wacht dus op de bekering van het Joodse volk. En als dat niet vanzelf gaat, zal ik maar zeggen, door de prediking alleen, dan komen er nog ernstiger maatregelen. En die worden aangeduid in de Bijbel als de grote verdrukking, die trouwens ook niet alleen over het Joodse volk zou komen, maar met precies dezelfde reden over alle volkeren in de wereld. Want niet alleen de zijnen moeten hem aannemen in de toekomst, maar de hele wereld moet het doen. Nee, dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. Zelfs niet van het ene jaar op het andere. Maar ja, dat is nou ons onderwerp niet, dat is nog toekomst. Maar dat zijn de twee grote fasen eigenlijk in de bediening, is dat het goede woord denk ik, de bediening van de Messias. Want de Messias is de Christus in het Grieks, hè? De Christus der schriften, oftewel de gezalfde des Heren, dan wel van God, God en zijn gezalfde uit Psalm 1. En die Messias die in het Oude Testament dus gekenschetst wordt, kennen wij in primair twee hoedanigheden, namelijk als priester, hoge priester vanzelfsprekend, en koning. En tot op heden is zijn priesterschap actueel en zijn koningschap zal geactualiseerd worden in de toekomst. En van deze beide omstandigheden zijn Johannes en Jezus in hun verhouding hier op aarde de uitbeelding. En zoals Johannes de voorloper is van de Messias, want zo wordt hij ons voorgesteld, zo is Jezus tot in onze dagen de voorloper van de komst van de Messias koning. Zodat als hij wederkomt, dan is punt 1 daartoe de weg bereid. Maar punt 2, dan komt hij dus inderdaad om gediend te worden. Dit is met verwijzing naar de uitspraak van de Heer Jezus. De Zoon des Mensen, want dat is de titel die hij zichzelf claimt. Nee, niet uitgevonden heeft, die hij draagt nou eenmaal. Waarschijnlijk officieel sinds het overlijden van zijn vader. Al staat dat niet in de Bijbel. De zoon van Adam, de erfgenaam van Adam. Degene met troonsrechten over de gehele mensheid en daarmee over de gehele aarde. Heb je dat? De zoon des mensen, zei hij over zichzelf, is niet gekomen om gediend te worden. En koningen worden gediend, hè? Tenminste, dat is altijd zo geweest tot 100 jaar geleden of zoiets. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Een dienstwerk te doen. En dat is wat hij tot in onze dagen doet. Hij wast ons de voeten. Het is misschien enigszins gênant. Althans, dat vond Petrus. Maar er zat niks anders op. Dat is wat de Heer doet in onze dagen. Het goede nieuws is dat wij dat dus niet zelf hoeven te doen. Maar ik ben mij bewust dat dit in strijd is met elke vorm van religie. Want alle vormen van religie zeggen dat wij onszelf moeten reinigen. Onszelf moeten verbeteren. Onszelf acceptabel moeten maken voor God. En de giliastische variant is zelfs dat de gemeente de bruid is. En de bruid moet zichzelf mooi maken voor de bruiloft. Daarna hoeft het niet meer, heb ik begrepen. Even kijken wie er nu lacht. Maar ja, toe maar. Maar dat is echt waar, hè? En ieder die deze hoop op hem heeft, moet zich reinigen. Dat staat er niet in de brief van Johannes, maar zo wordt hij wel altijd uitgelegd. En ieder die deze hoop op hem heeft, moet zichzelf reinigen. Dat staat er niet, hoor. Nee, hier staat er niet. Die reinigt zich. Dat wil zeggen, door die hoop, toekomstverwachting, de verwachting van de komst van Christus in heerlijkheid, door die hoop worden wij gereinigd. Dan kennen wij de Heer. En dan laten wij hem toe dat hij onze voeten wast. Heb je dat nog? Volstrekt 100% verantwoorde Bijbelse waarheid, hoor. Dat is wat de Heer nu, in onze dagen, doet. Het zijn twee verschillende dingen. Het een is hij dient en het andere is hij wordt gediend. En hij dient om gediend te kunnen worden. Dat wil zeggen, hij reinigt ons om ons daarmee te heiligen voor onze priesterlijke functie. Want priesters moesten eerst gewassen worden, gereinigd worden. En daarna, dat was eenmaal, en daarna steeds als ze dienst moesten doen. Bij het koperen wasvat, weet u wel, moesten ze eerst langs, moesten nog wat gereinigd worden. Dat is het. Men wordt gereinigd om daarmee geheiligd te worden tot de dienst aan God. Maar het werk dat de Heer nu doet is niet heerschappij uitoefenen. Nee, ook niet over de gemeente. Dat heet namelijk niet zo. Daar heb je de verkeerde gedachte bij dan. Dat hij is het hoofd van het lichaam. En dan is hij dus dominant, dat is waar. Of het heersen heet, ja misschien wel. Maar dat is niet het uitoefenen van koningschap als zodanig. En daar gaat het maar om. Hè? Nou goed. Wij kennen de Heer als onze Heer, als onze meester, als onze hoge priester, die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons, nou ja, om voor ons te bidden, heet het dan, om ons tot God te brengen, enzovoorts. Als de ene middelaar tussen God en de mens. Wat zijn koningschap betreft, dat komt pas in de toekomst. En ik ben dus van mening, ik hoef geen stellingen te poneren, want ik hoef ook niet te promoveren, maar ik ben van mening dat waar men niets weet of nauwelijks iets weet over het tegenwoordige priesterlijke werk van Christus, heeft men behoefte aan de Heer Jezus Christus als koning. Al was het maar van ons hart enzovoorts. En wij kronen nu, wij aanbidden nu, enzovoorts. Heb je nog? Dat nog? Dat zijn niet echt Bijbelse gedachten hoor. Ze zijn wel redelijk traditioneel binnen het christendom, maar het is niet echt Bijbels. Het is voorbijgaan, Maar dat gebeurt altijd aan het tegenwoordige werk van Christus. Die zijn gemeente bouwt, die ons bouwt enzovoorts. Maar deze twee aspecten worden, van Christus worden dus in de loop van de geschiedenis van elkaar gescheiden. Vandaar dat wij in onze dagen nog steeds in onze bedeling der verborgenheid, want zo heet dat, weet u nog, de bedeling der verborgenheid, of in deze tijd, om het woord bedeling te vermijden, in deze tijd van een verborgen koninkrijk, daar fungeert Christus wel degelijk als hoge priester. Dat men dat niet weet komt omdat men het hoge priesterschap van Christus heeft terugverklaard naar het verleden. Zo van, hij is als priester voor onze zonden gestorven. Wat niet waar is, wat niet kan, dat volstrekt onmogelijk is. Want de Bijbel zegt zwart op wit dat hij geen priester was toen hij op aarde was en dat het onmogelijk was, want hij was uit de stam van Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft over het priesterschap. Staat letterlijk, dit wat ik nu zeg, is letterlijk geciteerd uit Hebreeën 7, zoekt u het maar op, staat er letterlijk zo. Hij zei, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niks gezegd heeft over het priesterschap. Als hij op aarde was, zou hij geen priester zijn. Met geen mogelijkheid. Zijn priesterschap begint pas in zijn opstanding. Dat zegt ook Hebreeën 7. Krachtens onvergankelijk leven. En dat had hij daarvoor niet. Voor zijn opstanding. Ja, want als hij dat gehad zou hebben, zou hij niet gestorven zijn. En ik weet het, nou ben ik weer aan het roeren in traditionele opvattingen, maar dat is mijn schuld niet. Het is nou helemaal niet anders. Waarom kwam de Heer op aarde? Handboek Brandpunt Bijbelscholen? Nee, dat zeg ik niet spottend, dat bedoel ik serieus. Om te kunnen sterven. Hoezo onvergankelijk leven? Om te kunnen sterven. Heb je dat nog? En daarna stond hij op uit de dood. Voor eens en altijd, zegt de Romeinen 6 bijvoorbeeld, uitgebreid. Zie, onvergankelijk leven. Dat heet in de brief aan Timotheus leven en onverderfelijkheid, geloof ik. Heeft hij aan het licht gebracht. Enzovoorts. En daarom kan hij ons volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is weer de Hebreeënbrief enzovoorts. Zie. Kortom, sindsdien is hij priester die verzoening doet voor de zonde niet van de wereld. Dat staat ook nergens. De hoge priester doet verzoening voor de zonden zijns volks. Van de laatste verse van Hebreeën 2. Van ons. Voor zijn huis, wiens huis wij zijn. Dat is een paar versen verder, inmiddels Hebreeën 3. Dus het hogepriesterlijke werk van Christus is vooralsnog een werk exclusief aan de gelovigen en dus aan de gemeente uit onze bedeling. Het hangt samen met wat hij tot Petrus zei, toen Petrus zei, gij zijt de Christus. Toen zei de Heer tegen Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En waarom hij Petra zei, dat doet er nou niet toe, dat is buiten de orde, maar hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat is wat hij in onze dagen doet. En dat is per definitie trouwens het werk van een zoon. Want een zoon is een bouwer en een bouwer is een zoon. Dat is nou eenmaal hetzelfde woord. Ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Het verschil tussen die twee, dat wil zeggen onze dagen van een verborgen koninkrijk en de dagen van een geopenbaard koninkrijk, vanaf, laten we zeggen, populair, de wederkomst van Christus tot aan de jongste dag aan toe, hetgeen ook nog een hele periode is uiteraard, meer dan 1000 jaar. Het verschil tussen die beiden wordt ook uitgedrukt sinds oud-testamentische tijd, wat heet, sinds Exodus 12, in een aanpassing aan de kalender. Ik weet niet of ik dat vorige keer al heb aangegeven. Het wel, hè? Heb ik even genoemd wel, hè? In Exodus 12, bij de uittocht uit Egypte, daar wordt gezegd: deze maand zal u het hoofd van de maanden des jaars zijn. Dat betekent gewoon, de maand van de uittocht uit Egypte zou voortaan maand nummer 1 zijn. Want maanden hadden in principe geen naam. Later wel in het Hebreeuws. Later, ik weet niet wanneer die namen ontstaan zijn. Maar ze hadden geen naam, maar een nummer gewoon. Net als bij ons, hè. September is 7, dat weet u toch, en oktober is 8, en november is van een non, dat is 9. En december van DK is 10, toch of niet? Ja, en in de loop der tijd hebben ze andere maanden een andere naam gegeven. Juli, genoemd naar Jules. César wel te verstaan, en vanwege de Juliaanse kalender. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Ze hadden nummers en die maand werd de eerste maand. De vraag was eventueel, welke maand was het dan? Dan moet ik u zeggen, het was de 7e, maar ik heb het in de Bijbel nergens terug kunnen vinden. Zeg het er maar eerlijk bij. Het was de 7e, maar het werd de 1e. Maar het is wel degelijk in de Joodse traditie vastgelegd. Dat is die dan inclusief die van Flavius Josephus, die van Joodse komaf was. Of hij ook religieus Joods was, daar heb ik geen flauw idee van. Maar je vindt het terug in de gebruikelijke, tot vandaag gebruikelijke Joodse kalender. Dat namelijk de 7e maand de 1e maand geworden is. En toen hebben ze nog wat geklungeld in die kalender. Want toen had je dus twee hoofden, twee beginnen van het jaar. Eén op de 1e maand en één op de voormalige 1e maand, namelijk de 7e. Toen hebben ze halverwege daartussen hebben ze nog een keer een nieuw jaar geplaatst. En ook met een half jaar verschil. Dus ze hebben 4 nieuwjaren in de... Het hangt ervan af wat je aan het berekenen bent. Maar op de Joodse kalender heb je 4 nieuwjaarsdagen. Ja. Maar in de Mishnah Rosh Hashanah, dat is dus die van de Mishnah over het begin des jaars. Dat begint met te zeggen dat die de maand Nissan, Aviv, is de Hebreeuwse naam. Nissan is de Aramese naam uit de ballingschap. Dat dat het begin van het jaar is voor de berekening van de religieuze feestdagen en voor de regeringen van koningen. En waarom hebben ze dat? Omdat dat in de Bijbel ook zo is. Wat lang niet altijd het geval is. Hè? Dat is ook een misverstand dat Joodse inzettingen Bijbels zouden zijn. Dat is lang niet altijd het geval. Maar goed. Maar de kalender is dus een half jaar verschoven. En dat heb ik vorige keer gezegd, maar ik heb u geloof ik niet meer verteld hoe dat precies zat. De geboorte van geboorten, geboortes? Nee, geboorten. Ik ben van de meervouds N. Ik ben van Volkals, ja. Dus de geboorten van Johannes de Doper en van Jezus liggen 6 maanden uit elkaar. Dat staat nadrukkelijk. Of het op de dag nauwkeurig is, ja, dat weten wij niet. Maar per maand 6 maanden. Dat in elk geval, dat wordt uitdrukkelijk vermeld. Een paar keer. Je kunt het allemaal narekenen. Maar wat wel in de Bijbel staat, is dat de dood van de eerste hoge priester, dat was Aaron, dat was op de 1e van de 5e maand. Ik zou het moeten kunnen onthouden eigenlijk, maar goed. De 1e van de 5e maand. En dat staat in Numeri 33, vers 38 en 39. En dat staat dan weer in mijn aantekeningen, zou ik maar zeggen. Daar lees ik het uit voor, hè. Dus nummer 33, vers 38 en 39. De eerste van de vijfde maand, de dood van Aaron. Daarmee tegelijkertijd het begin natuurlijk van de bediening van Eleazar, Lazarus. Op de berg bij Petra. Maar goed. Dat is Aaron. Dan hebben we, dat is de priester. Maar u weet, zijn broer was koning. Hij heette niet Achimelech, want Achimelech betekent mijn broer is koning. Maar goed, maar zijn broer was de koning van Jeshurun, Mozes. Hij wordt maar één keer koning genoemd trouwens, maar hij wordt zo genoemd ergens. In ieder geval, hij functioneerde als koning, Mozes. En die overleed op de eerste van de elfde maand. Dat is wat moeilijker omdat het een heel langdradig verhaal is. Dat is namelijk in het boek Deuteronomium. Maar je vindt dat in de eerste plaats in Deuteronomium 1 vers 3. En daarna in Deuteronomium 32 vers 48. En Deuteronomium 34 vers 7. Je moet die schriftplaatsen met elkaar vergelijken en constateren dat het boek Deuteronomium ons wordt voorgehouden als een wat lang uitgevallen afscheidsrede, de epiloog van Mozes. En het levert wel degelijk een datum op, dat is namelijk de eerste van de elfde maand. Hebben u dat? Of het hetzelfde jaar was? Ik heb de indruk van wel. Eerst Aaron en daarna Mozes. Het was aan het eind van de 40-jarige omzwervingen door de woestijn immers. Kortom, in het jaar van de intocht in Canaan, vervolgens onder de opvolger van Mozes, namelijk Yeshua. Jozua. Maar er zit dus een half jaar verschil tussen. Het half jaar verschil tussen Aaron en Mozes, dus tussen de priester en de koning. Maar kijk, bij de uittocht uit Egypte begint officieel de huishouding van de wet, de heerschappij van de wet. De bedeling van de wet, de Mozaïsche wel te verstaan. Ik weet dat er toen nog geen wet gegeven was, dat moest nog gebeuren, maar dat maakt weinig uit. In Nederland ging het ook zo trouwens. Hè. We hebben eerst de Fransen eruit gejaagd, dan hebben we de Russen laten doen trouwens. Stelletje kozakken, maar dat doet er nou niet toe. Maar die hebben we de Fransen laten wegjagen enzovoort. En toen werd Nederland weer onafhankelijk, want we waren al een Franse provincie geworden. En nou ja. En toen werden we onafhankelijk, maar toen hadden we nog geen wet hoor, in Nederland. Dat moest daar nog gebeuren. Er is heel wat gesteggel geweest voordat men kwam tot het aanvaarden van een grondwet. Wat dat betreft is het timmeren van een kabinetje. In hoeveel maanden zijn het ook alweer? 6? Zo, dat is kinderspel. Maar goed. U weet toch hoe het was? Mozes was daar in Saoedi-Arabië. Die rally die was daar toen nog niet. Maar goed. Maar in Saoedi-Arabië, in Midian, Saoedi-Arabië. Het staat in alle handboeken. Midian is Saoedi-Arabië. Arabië. En dat was een berg en dat was een braambos, dan wel een doornstruik. En die stond in de. Wat zeg je, in de fik? Ja, ik zag het wel. Die stond in brand enzovoort. En toen zei de Heer tegen Mozes: je moet terug naar Egypte. Misschien weet je de weg nog, het is wel 40 jaar geleden, maar goed. Hij moest terug naar Egypte. Hij was 80 en begon dan zijn uiteindelijke carrière. Dus ik heb nog hoop. Maar goed, dus hij moest terug naar Egypte en de Heer zei, dan ga je je broeders halen. je maatschap naar het vlees. En dan breng je ze bij mij. Breng ze hier, bij mij, hier. En daar is dus de Sinaï. Want het was de berg Sinaï. Horeb, weet je nog? Die is dus inderdaad in Saoedi-Arabië. Ik meen dat ze dat nou ook officieel hebben toegegeven. En ik meen zelfs dat het tegenwoordig mogelijk is die locatie te bezoeken. Zodat je er zelf je van kan overtuigen. Maar ik ben een beetje te oud geworden om zoiets nog overhoop te halen. Maar mocht u gaan of zo, dan wil ik wel mee. Maar dat even terzijde. Maar daar bracht hij ze. Met andere woorden, de begin van de bedeling der wet had je ook nog verder terug kunnen plaatsen. Maar officieel is het dan dat Israël verlost wordt uit Egypte, de golf van Aqaba doortrekt. Want dan pas kom je aan de oostkant van in Arabië, in het land Midian. En dan is het eerst rechtsaf en dan na een eindje moet je links en dan ben je bij de Jebel Elos. Ja. Ja, als je het netjes op zijn Engels uitspreekt, dan weet je meteen, het is de berg van de wet. Maar het is niet Engels, het is Arabisch, maar het is toch Jebel Kipfel, Jebel, de berg, Los, van de berg, doe maar. Maar goed, maar die bedeling van de wet begon daar. Maar u wordt geacht te begrijpen dat er iets anders had plaatsgevonden eerst, namelijk bij de dood voor het overlijden van Jacob, voordat hij zijn benen bij elkaar legde, om zo te zeggen. Toen heeft hij zijn zonen gezegend, dan wel profetieën over hen uitgesproken. En toen heeft hij gezegd dat de scepter bij Juda zou blijven. Die scepter zal van Juda niet wijken. Op zijn minst suggereren dat die scepter daar al was. Dan hoef je verder niet te zoeken, de scepter is daar. De leeuw was er per slot ook, dat staat er ook bij. Hè? De leeuw. The Lion King. Maar goed, de scepter zal van Juda niet wijken, waarmee het koningschap binnen Israël in het huis van Jacob gegeven werd aan Juda en dus in ieder geval aan de stam van Juda. Die trouwens toen al twee zonen had, Peres en Zera. Waarbij ook al de vraag was wie van die twee erft nu. Maar goed, daar moet ik nou verder niet op ingaan. Maar het speelt wel een rol. Je bent er zo, het ligt er tegenaan. Maar goed, de koningschap bij Juda. Het eerstgeboorterecht overigens, daarvoor al bepaald, een hoofdstuk eerder in Genesis 48, bij Jozef, die trouwens ook twee zonen had, die ook verwisseld worden. Heb je dat? Koningschap bij Juda, twee zonen worden verwisseld. Eerstgeboorterecht bij Jozef, twee zonen worden verwisseld, Efraïm en Manasse. En verder niet. En pas na de uittocht uit Egypte, na de wetgeving, wordt geregeld dat de stam van Mozes en Aaron, de twee leiders van het volk, de twee broers, dat dat de priesterlijke stam wordt en dat het priesterschap, dus de verantwoordelijkheid voor de dienst aan God in de breedste betekenis van het woord, gedeponeerd wordt bij de stam van Levi. Heb u dat? En als het dus gaat om de functies van hoge priester en koning, dan moet je vaststellen dat ze weliswaar bij elkaar horen en dat onder alle volkeren er geen verschil is tussen die twee. Dat wil zeggen, het zijn twee functies, maar het is een personele eenheid. De koning is namelijk priester en de priester is ook koning. Als u dat vertaald wil hebben naar moderne talen, de koning is hoofd van de kerk. Of niet? Kan natuurlijk niet, want het hoofd van de kerk is Christus. Dus zo kan het niet. Maar we hebben het nu over de wet, hè? Over de bedeling van de wet. Daar is namelijk koningschap en priesterschap gescheiden. In Midian, overigens, waar de wetgeving plaatsvond, onderaan de Sinaï of op de Sinaï, zoals je wilt, daar waren die twee dingen niet gescheiden, want die schoonvader van Mozes, die was priester en koning van Midian. Die was inmiddels overleden trouwens. En die zijn zoon, dat was dan weer Jethro. Dat was dus niet de schoonvader van Mozes, maar zijn zwager. Kwestie van goed vertalen, maar dat doet er nou niet toe even. Die was koning en priester van Midian. Maar onder Israël werd de koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. Eerst in de personen van die twee broers. Maar dat is natuurlijk symboliek. Toch? Maar alleen in Israël is dat het geval. Onder alle volkeren is daar nooit verschil geweest tussen koning en hoge priester. De koning is verantwoordelijk ook voor de dienst aan God, voor de religie. Scheiding van kerk en staat is niet zo'n klassiek gegeven hoor. Maar toch maar. Onder de wet is het gescheiden. En dat geeft de mogelijkheid aan God om twee verschillende wegen te bewandelen. Het een te doen via één deel van het volk en het andere te doen via een ander deel van het volk. Maar goed, het zijn gescheiden begrippen dan. En in wat op neerkomt is dat in onze dagen kennen wij de Heer Jezus Christus als de hoge priester. In zijn priesterlijke functie. Begrijp je me goed? Eén Bijbelboek spreekt uitsluitend daarover. Dat is de zogeheten brief aan de Hebreeën. Als ik mijn bezwaren tegen die titel overdrijf, dan moet ik u zeggen, punt 1, het is geen brief. Nou ja, het laatste hoofdstuk. Het is geen brief, het is een essay. Is dat Nederlands, essay? Nou ja. Het is een verhandeling, oké. Punt 1 en punt 2, het is niet gericht aan Hebreeën. Dat staat er wel boven, maar dat is het dan. En punt 3, nou ja, de afzender kennen we officieel ook niet. Maar met een beetje mensenkennis, dan kom je dan vanzelf achter, hè. U weet ook dat er in Nederland ooit zo'n half adel, zo'n beetje adellijke figuur lelijke dingen geschreven heeft over onze eerste koning hier in Nederland. Weet u dat nog? Nou ja, nou, niet over de eerste koning, maar over het Huis van Oranje moet ik eigenlijk zeggen. Over de stadhouder nog en zo. Zo in de Franse tijd bij de Patriotten. Maar het duurde niet lang voordat heel Nederland wist dat het van de Pol was. He? Met dubbel L, ja. Ja. Dat kon iedereen weten, dat lekt vanzelf uit. En dat onze toekomstige minister-president Plasterk is, dat had u ook zelf kunnen bedenken hoor. U was niet snel genoeg. Maar achteraf hadden we het kunnen weten. Althans, wij telegraaflezers, hè. Ik bedoel, lezers van de Volkskrant niet natuurlijk, hè. Ofwel, wat zei u? Nederlands Dagblad? Waarschijnlijk ook niet. Maar ja, je had het kunnen bedenken, wie anders? Een volstrekt onbekende, dat had niet gekund. Met geen mogelijkheid. Dus ja, doe maar. Of het wat wordt, broeder? Ach, ik ben van mening dat het met onze zogeheten westerse cultuur überhaupt niks meer wordt. Omdat de Bijbel daarvan de basis was. En die is er onderuit geschopt. Dat heet heilige huisjes afbreken. En daarmee is het bestaansrecht van heel onze westerse wereld verdwenen. En alles wat niet westers is, heeft dat beter door dan wij. We zeggen, dit is, als we nu een klap willen uitdelen, dan moet het nu. En dat zijn ze dus aan het doen. Moeilijker is het niet. Ja, of je er wat tegen doen kunt? Nee. Je moet alleen zelf je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven naar de Heer toe. Als iedereen dat nou doet in heel Nederland, dan komt het goed. Toch? Niet dat het wat helpt, want vandaag of morgen, of overmorgen misschien, dan vindt de opname van de gemeente plaats. En als al die Nederlanders wedergeboren mensen zijn, dan zijn ze dus in één klap allemaal weg. Dat schiet ook niet op. Dan bestaat Nederland ook niet meer. Nou ja, reken het maar na. Nou, je kunt er verder niks mee. Je kunt alleen vaststellen dat het toch gaat zoals de Bijbel had aangekondigd. Als ze in het geloof niet blijven, zullen ook zij worden afgesneden. Net als ooit de Joden. Nou ja, die kant gaat dat dan dus op, hè. Maar goed, het was een wat lange uiteenzetting. Maar waar het me om gaat, is dat u het verschil ziet tussen die twee dingen. Wij kennen de Heer als de hoge priester. Aaron, als grote voorbeeld. Hoge priester van, niet van alle volkeren, alleen van zijn volk. Van zijn huis. Zie je? En dat de Heer, dat Mozes een type is van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is hij omdat Mozes de middelaar was van het oude verbond. En Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Dus die lijn is het dan wel. Maar het begrip koningschap, dat hangt in de lucht, zal ik maar zeggen. Ook bij Mozes. Maar officieel heet hij niet zo. En zo is het maar net, zo is het met Christus ook. Hij is niet de koning van de kerk. Hij is het hoofd van zijn gemeente. En heel de gemeente zal delen in zijn koningschap over Israël en over heel de wereld. En dat is de toekomst. De situatie op de kalender drukt dat uit. De scheiding tussen de eerste en de zevende maand. De scheiding tussen priesterschap en koningschap. De feesten in de Bijbel. Beter is te zeggen de gezette hoogtijden des Heren, want het zijn niet allemaal feesten. De gezette hoogtijden des Heren, zo rond de eerste maand, dat is dus Pasen en zo. We hebben allemaal van doen met wat wij de eerste komst van Christus noemen en de uitwerking ervan in onze dagen. En de feesten, de hoogtijden van de zevende maand, feest der bazuinen. En van de grote verzoendag en loofhutten hebben van doen met de wederkomst van Christus. Dat gaat over zijn koningschap. Dat is nog toekomst. En ook die zijn dus een half jaar van elkaar gescheiden. En verder zijn het dezelfde data op de kalender. Alleen het een is de eerste maand, het ander is in de zevende maand. Hebben we dat nog? En mijn opvatting is, en dit is een mooie gelegenheid om dat dan aan te vullen. Mijn opvatting is dat als de Heer in de toekomst verschijnt, komt hij niet als de koning, maar als de koning en hoge priester. Wel degelijk bij de functies gepraktiseerd in één. En ik ben van mening dat dan ook de verschuiving van de kalender weer opgeheven zal worden. Dat wil zeggen dat hij weer terug verschuift naar hoe het vroeger was. Dat betekent dat je een half jaar op de kalender kwijtraakt in de praktijk. Ja. En dat de tiende van de eerste maand meteen grote verzoendag is. Dat was de tiende van de zevende maand dus. Ja. En dat Pasen gelijk valt met geloofhutten. En dan laten we Johan Bos weer zingen. Ik gooi de feesten door elkaar. En met Pasen, oh nee, met loofhutten vier ik Pasen. Enzovoorts. Heb je dat? Ja, verbazen was het, ja. Inderdaad, ja. Nou ja, zoiets. De feesten door elkaar. Kijk, dat is de situatie. Het zijn twee verschillende dingen, maar ze worden hier uitgebeeld in deze twee personen. En daarom loopt het door elkaar heen en daarom worden ze hierna ook met elkaar verward. En tot mijn genoegen gebeurt dat, want ik vind het gewoon leuk, hè. Kijk, wat er gebeurt is dit. Zij reist, Maria reist naar een stad in Juda, Hebron, Ja, maar Hebron, normaal gesproken worden de koningen koning in Hebron. Ik ga dat allemaal niet uitleggen. Je neemt het trefwoord Hebron, je maakt maar een lijstje van schriftplaatsen waar Hebron voorkomt en dan zie je het vanzelf. In Hebron begint het verhaal. Er staat aan het begin van de geschiedenis. Er staat ook in het begin van het koningschap, ook dat van David. Want David was 7 jaar koning over Juda in Hebron. En toen nog 33 jaar over heel Israël in Jeruzalem. Hebron, daar begint de koningschap. Heb je die nog? Soms komt er een alternatieve koning die zich in Hebron laat salven, want op een of andere wijze moeten ze in Hebron tot koning uitgeroepen worden. Zoek dit maar uit, mooie studie. Hebron. Nou goed, maar het staat er niet bij. Maar het roept het idee op van koningschap, maar daar gaat het niet over. Dus je moet het weer vergeten, het koningschap blijft op de achtergrond. Hebron, wordt niet genoemd. Maar niettemin. Priesterschap gaat het over, want Hebron was een priestersstad, Levitische stad. Hij kwam in het huis van Zacharias, dat wil zeggen Jehovah gedenkt, Jehovah houdt zich aan zijn beloften, Zacharias, en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. Is dat normaal? Nou, dat weet ik niet, maakt mij ook niks uit. Of het normaal is dat zoiets vermeld wordt. Nee. Dus daar gaat het alleen maar over. Dat zoiets vermeld wordt. Alsof ze één zijn. Ja. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Ze was al tamelijk vol, dacht ik. Na 6 maanden. Maar wat doet iemand die vervuld wordt met de Heilige Geest? Spreken. Nee, niet zeggen in tongen spreken. Spreken. Ja. Dat doet ze. En ze riep uit met grote stem en zeide: Magnificat, en hoe dat maar heten mag. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. Dat is een vast ritueel lied geworden. Het Magnificat. Maar goed, voor de Maria-verering. En vanwaar mij dit dat de. Vanwaar komt mij dit dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Dat was Elisabeth. Over Maria. En nou komt er een lofzang van Maria, want de dames kunnen er wat van bij deze gelegenheid. Ik vind dat mooi, hè? Ja. Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmacht heeft aangezien. En nou krijgen we een proces over plagiaat, want de vraag is in hoeverre dit plagiaat is. Of herkent u het niet? Dit is het lied van Hanna. Hanna, oké. Uit 1 Samuel. Die vrouw die ook onvruchtbaar was en toen alsnog zwanger werd, zal ik maar zeggen, toch? Hanna. Haar naam komen we hierna tegen in Lucas 2. Anna, want de Grieken kunnen de H niet schrijven. Sommigen kunnen het niet zeggen, sommigen kunnen het niet schrijven. Maar goed. Maar daar komen deze woorden vandaan. In hoge mate. Het loflied van Anna. omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn zoon, in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. De lofzang van Maria over wat er met haar aan de hand was. Maar ik heb hem met opzet even met u doorgelezen, in de hoop dat u onder het lezen merkt dat er nogal wat meer zinnen staan die dan misschien niet ontleend zijn aan de lofzang van Hanna in 1 Samuel. Maar ze komen je toch bekend voor. Hij heeft de hoogmoedigen van de troon de machtigen van de tronen afgetrokken. En de nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël opgenomen. Dat zijn toch allemaal woorden die zou een beetje bijbellezen zich moeten herinneren. Zo van, dat heb ik toch eerder ergens gelezen. En dat klopt. Maar valt het u nou ook niet op dat het helemaal niet gaat over koningschap? Hoe komt die voor? Gaat wel over machtige daden. Het gaat ook over verwisseling. Dat wil zeggen, de rijken worden arm en de armen worden rijk. Klassiek socialistisch ideaal. Maar goed, toch? Ja. En het gaat over zijn barmhartigheid, vers 50, is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. In mijn Bijbel staat een verwijzing naar Exodus 20. Dat is ter gelegenheid van de uitverkiezing van Israël. Maar goed. Maar dit zijn woorden die in de psalmen, onder andere, en in Jesaja natuurlijk, van toepassing zijn op de tegenwoordige situatie. En meer specifiek, ja, ik ben nog steeds aan het kijken of er een verwijzing tussen staat naar Ezechiël 17, maar die zie ik niet. Die zou er wel bij moeten staan, maar die is misschien een beetje te hoe moet ik zeggen, die heeft mij liever er niet bij staan. Uit Ezechiël 17, dat is die gelijkenis. Nou ja, het zijn er een paar meer, maar dat maakt het nodeloos ingewikkeld. Waar het op neerkomt is een gelijkenis over een hele hoge boom, een ceder van de Libanon, hoger heb je ze niet, hè, officieel, die vernederd wordt. En een van de opperste twijgjes wordt weggevoerd door een grote arend en die wordt ergens anders geplaatst. En die groeit dan weer op tot een geweldige boom. En het idee is, dat staat er ook bij, dat de groten worden vernederd. En de kleinere zullen verhoogd worden. En elders heet dat, geschriftplaatsen genoeg, over de bergen zullen vlakten worden of valleien. En de vlakte zal een berg worden enzovoorts. Hebben die nog? Dat staat nogal eens vaak in de profetieën. En waar het om gaat, ja, dat moet uit de context blijken, maar ik vertel het u nu gewoon, want ik moet trouwens dringend ophouden natuurlijk, maar ik vertel het u nu gewoon. Waar het over gaat, is over de verwisseling van de 2 en de 10 stammen van Israël in onze dagen. Als u die niet weten wil, dan blijft gewoon overeind de verwisseling tussen het Joodse volk en de gemeente. En dat ik nou zei Joodse volk en niet Israël, is omdat dan Israël natuurlijk al 2700 jaar of langer geleden heeft opgehouden te bestaan als natie en dat het verstrooid is geworden onder alle volkeren sindsdien. Dus die tellen we dan niet meer mee. Dan hebben we alleen nog Juda, het Joodse volk. Maar dat is aan de kant gezet, vernederd geworden aan het begin van onze bedeling op grond van ongeloof. Toch? En daarna heeft God zijn gemeente gebouwd. Hoog. In de hemel opgeschreven enzovoorts. Geroepen tot zo'n stelling enzovoorts. Heb je dat? Uit de heidenen heet dat. Dat is voor de Joden onder u. Gemeente uit de heidenen. Heb ik u dat wel eens verteld in een van de... Ik mag het nou niet vertellen meer, maar... In een van de boeken, ik weet niet meer uit mijn hoofd welke, maar in een van de boeken van Sir Robert Anderson, die ik hooglijk waardeer om zijn scherpe analyses en juridische uiteenzettingen, ook wat betreft de Bijbel. In een van die staat er ergens een schemaatje over de geschiedenis van de heilsgeschiedenis. En het is een kolom zo van boven naar beneden. Ik zal het even uitbeelden, zo van boven naar beneden. En dan gaat op een gegeven moment, dan krijg je op een zijtak, want Israël zijn er de 10 stammen, verdwijnt. En die kolom die verwatert, die wordt de puntjes en dan verdwijnt die helemaal. De 10 stammen verdwijnen, onder de heidenen. En die kolom gaat verder met het Joodse volk. En die wijkt dan naar de andere kant uit. En dan vanuit de heidenen, uit stippeltjes worden er een dikke lijn. En die komt ervoor in de plaats en dat is dan de gemeente. Dus dan heb je eerst heel Israël, 10 stammen weg naar de heidenen. Dan heb je het Joodse volk en dan uit de heidenen komt dan de gemeente of zo enzovoorts. En ik beeld het nu zo uit. 10 stammen onder de heidenen en daarna puntje, puntje, puntje. Daaruit de gemeente en die komt in die plaats. In zijn schema komt de gemeente langs de andere kant. Hè? Ik bedoel, de 10 stammen verdwijnen naar links op de bladzijde. En vanaf de rechterkant van de bladzijde komt uit de heidenen dan de gemeente. Het heeft diepe indruk op me gemaakt. Oh, mooi schema, overzicht enzovoort. Maar het verhaal klopt niet, omdat wij weten dat er met die 10 stammen, die zullen nog een rol spelen in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Dus je kunt ze niet laten verdwijnen. En wat is dan logischer dan om even het beeld te keren? Dan hebben we dat de 10 stammen verdwijnen onder de heidenen, puntje, puntje, dan zijn ze weg. En eentje verderop komen die puntjes weer opzetten en dat... Daaruit wordt de gemeente gebouwd. Nou, dat is wat er gebeurd is. Zie? Ik ga hem nog een keer bedanken, Sir Robert Anderson. Binnenkort. Want ik vond het toch wel handig, dat schemaatje. Het heeft me wel aan het denken gezet in de tijd. Begrijp je wel? God heeft 2 ijzers zo in het vuur en hij heeft iets verwisseld onderweg. Dat is wat in onze dagen plaatsvindt. Maar het is een verwisseling die hier min of meer aan de oppervlakte komt in de figuren van Jezus en Johannes. Vandaar dat we later vele malen tegenkomen van wie bent u eigenlijk? Wie zegt u dat u bent? Wat vinden de mensen dat ik ben? Wat zeggen ze? Enzovoort. Wie is Johannes de Doper? Is het Jeremia die uit de dood is opgestaan of een andere profeet? Wie is Jezus? Of is het Johannes de Doper die zijn hoofd weer teruggevonden heeft? Of zoiets. Dat staat allemaal in de Bijbel. De vraag is naar de werkelijke identiteit. En dan komt daar niet uit bij gebrek aan kennis natuurlijk van het profetisch woord. En ik ben van mening dat die situatie tot in onze dagen voortduurt. Wie is die Johannes de Doper eigenlijk en waarom moest hij zo nodig een functie vervullen die eindigde in zijn onthoofding? Wat voor zin had dat? En langs de andere kant, ja, wie is die Jezus nou eigenlijk? Want wat je er ook over vertelt, ze hangen je erom op hoor. Wat je ook over Jezus vertelt, gaat absoluut fout. Probeer niet iets uit te leggen, want je wordt meteen beschuldigd van ketterij en van dwaalleer enzovoort. En in onze dagen gaat het niet zo snel, we zijn voorzichtig met de energie, maar anders kwam je meteen op de brandstapel. Hè? Echt, het zou niet voor het eerst wezen, zulke dingen. Als je zegt dat hij mens was, dan hang je. Als je zegt dat hij God was, dan hang je. Je moet zeggen 100% mens en 100% God. En dan krijg je last met je wiskundeleraar, dus dat schiet ook al niet op. Je kan het niet afdingen en zeggen, nou 50% mens. Welke procenten dan? Welke helft is dat dan? Je komt daar nooit meer uit. Omdat dit is filosofie. Dit is, je moet je Bijbel lezen. Wat de Bijbel daarover zegt. Dan krijg je een idee van wie Jezus is. Dat misschien moeilijk is, ja, dat vond Paulus ook. Maar hij was wel zo verstandig om als eerste vraag te stellen: wie zijt gij, Heere? He? Nou ja. En de Emmausgangers wisten het ook niet. En toen legde de Heer aan, en aan, want het is zo weer kerst. Nee, Pasen bedoel ik, zo weer Pasen. De Emmausgangers in Lucas 24. Hij begon hen uit te leggen, te beginnen bij Mozes en al de profeten, wat er over hem geschreven stond. En toen begrepen ze wie hij was. De opgewekte, de Christus Gods. Goed, meer daarover in een volgende zitting, want het is tijd voor een pauze.